Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Kees van Amstel is de gast. Kees is comedian en speelt avondvullende voorstellingen.
De echte herinnering dat ik nog steeds dat gevoel dat het zweet bij mijn bilnaad omhoog kroop. Maar ik had ook, ik mag niet eerder weg, want de volgende comedian is er nog niet.
Je kan Kees ook kennen van Clickbait, de sketchshow samen met onder andere Rijn Pandé en Stefan Pop. Of van zijn columns op Radio 1. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Kees van Amstel. Hey, je zei net al, je hebt de brief die je kreeg toen je ooit voor het eerst voor het Comedy Café speelde.
Ja, hartstikke leuk dat jij vooral naar mislukkingen vraagt. Nee, ik begon natuurlijk op latere leeftijd, 38 geloof ik. En ik begon bij het Comedy Café. Dat was mijn eerste optreden toen nog op het Max Euweplein. Ja. Want ik had toen eindelijk gedurfd. Toen met stand-up. Nou, iedereen heeft volgens mij als comedian dat moment van, oké, nu ga ik voor de eerste keer. En ik had 5 minuten grapjes geschreven over mijn ex-relatie. Nou ja, goed. Hoe standaard kan het zijn? En toen had ik wel Toemler ook gebeld. Comedy Train. Maar daar zat toen iemand aan de telefoon met zo'n kakstem. Oh nee, we hebben nog lang geen tijd. Nee, kom, laten we maar. Zullen kijken of ik je wachtlijst moet hebben. Wat een capsonenslijst daar bij het Comedy Train, dacht ik. En toen belde ik het Comedy Café.
Er luisteren nu allemaal open mij en denken, er is geen reet veranderd. Het is nog steeds geen tussenkomen aan.
Ik heb zo houd dat iedereen dezelfde problemen heeft als ik. En toen belde ik het Comedy Café. En ik weet niet meer wie het was, maar ik zei, leuk man, kom lekker spelen. Kom je vanavond? Moet je even 8:30, moet je naar de MC. Dit is vanavond Tricky Rick. En dan moet je even zeggen, leuk man, zie je van. Ik denk, hé, dat is wel hartelijk.
Ja.
Dus ik naar het Comedy Café met me. En daar was de toen nog legendarische Tricky Rick. Jij kent hem ook nog wel natuurlijk.
Ja.
De Sonic Boom en trappelen en enzovoort.
Vertel even kort waarom die legendarisch was. Ik ken hem.
Nou, dat ontdek je vooral pas later. Nee, maar het was gewoon een MC die de sfeer en die geloof ik het vak geleerd heeft in Duitsland onder soldaten. Die een paar goede platte grappen onder zijn arm had. En ach, de sfeer zat er altijd wel in. Ja. Ik mocht hem wel. En hij gaf mij altijd wel een rustig gevoel van, hey man, relax, they're okay. You're just starting off. Hij gaf me een goede plek. Dus ik was grote vriend van Tricky Rick. Nou ja, na een jaar merk je dan, wilde hij geloof ik geld lenen van me. Daar ben ik 1 keer ingestopt. Nou, ik ben dan wel. Want ze hadden me wel gewaarschuwd, Tricky Rick, moet je geen geld. En toen had ik hem ook €100 gegeven. Dit hoort helemaal niet bij, hè? Nou, knip je
maakt niet uit.
Had ik hem €100 gegeven. Maar ik dacht, als ik die €100 kwijt ben, zijn vriendelijkheid en dingen heeft mij wat opgeleverd. Want daardoor ben ik rustig. Ik ben altijd zenuwachtig voor optredens. Dus dat is wel waar. Dus ik heb natuurlijk nooit meer wat teruggehoord. En ik gun het hem niet, helaas, is hij overleden. Ik weet niet eens waaraan. Weet jij, is hier
geen idee.
Een groot mysterie. Voor mij was die man wel een positieve invloed. En we gaan nu langzaam naar de eerste mislukking. Alleen mijn allereerste optreden ging goed. Het was een open podium. Was onder andere, nou ja, Donald Olie was er toen al. En al de hele rij.
Ja.
En dat ging goed. En toen was er die avond Tom Slichting. En Tom Slichting zal ik nooit vergeten. Want hij is echt mijn eerste break geweest. En het ging goed. Hij zegt, en toen hoorde ik achter me Tom Slichting zeggen, even kijken of die gozer een toevalstreffer is. Hey Kees, kun jij zaterdag? En toen mocht ik in de officiële line-up. En ik weet die avond in het Comedy Café, de mensen waren, die Amerikaanse comedians die er toen waren, waren ze zat. Het was helemaal, drugs, Amsterdam en clogs.
Het publiek of de andere comedians?
Nee, het publiek was de Amerikaanse comedians in de line-up een beetje zat.
Ja.
Nou, en ik was op plek 4 gezet, mooie plek, tussen alles ingebed. En er kwam toen een beetje hele zenuwachtige, bleke ambtenaar met een bril in doodse angst zijn verhaal vertellen over de act. En mensen kwamen niet meer bij. En ik de afloop, ik denk, wauw, ik heb iets, ik kan iets.
Ja.
En toen zeiden ze, waar ga je heen? Ja, ik zeg, ik moet naar de nachtbus. Ik had toen nog geen auto. Nou, je gaat lekker de late night spelen, Casey. Ik denk, nou, dit stand-up comedy, dit is helemaal gek geworden. Ik speel en weer goed, late night, met lastig publiek. Ja. Ik heb de opname nog, kan bewijzen. Nou, toen zeiden ze, Kees, jongen, jij gaat hier vaker spelen. Jij gaat hier veel vaker spelen. Kun je donderdag? Ik donderdag. En ik had 6 minuten, hè, 5 of 6 minuten. En toen zat daar een soort van zakengroep van 40 accountants, geloof ik. Ze zaten ook allemaal in pak, waren ze. Eén had toen wel zijn stropdas om zijn hoofd gebonden.
Oh, Jezus.
En ik deed dezelfde riedel, maar dat is... Ik had natuurlijk geen idee wat ik deed. Nee. Ik roste dat verhaal eruit. Maar was inmiddels ook al 2 keer lach gewend. Dus ik dacht, nou, het werkt toch wel.
Dat ga je rekenen, ja.
Nou, het was vanaf het begin flatline stil. Maar niet eens 1 lach. Het was gewoon 6 minuten. En ik zag opzij dat ze gewoon, ook achter die bar, want er stond er meestal Gijs nog. Toch, die werkte toen nog.
Ja, dat was de deurman die alle kaarten controleerde en mensen placeerde.
Ja, ook het geluid, weet je
ja,
wel.
Ja.
Dat vind ik nog steeds wel jammer. Dat vond ik wel lekker in het comedy dat je met een muziekje, dat gaf meteen energie.
Ja.
En Toemel is alleen maar, die is de volgende. Is ook goed hoor, maar met het energietje, dat vind ik nog steeds wel... daar wil ik nog eens over praten bij Comedy Train. Maar je zag ze verbouwereerd kijken, zo van... Wacht even, dit was toch die gast die zaterdag... En, oh man, mensen meden me ook echt, weet je wel, echt. En ik ben toen nooit meer uitgenodigd. Ik mocht nog wel af en toe op het open podium.
Heel bruut.
Maar het was meteen, oké, dit was dus klaar. Het was ook echt klaar. Ik mocht niet meer op andere avond. Ik kreeg geen speciale privileges of iets dergelijks. En dus toen ben ik het, daardoor ben ik het bij... ik dacht, nou, dan ga ik toch nog maar eens bellen met Comedy Train.
Ja.
Dan speel ik... ondertussen had ik wel gelukt, had je Comedy Explosion nog en Comedy Adventure.
Ja.
Dus daar kon ik dan ook wel spelen.
Ja, twee gezelschappen ook nog.
Dus dat rommelde toen wel wat door. Maar dus die donderdag, toen dacht ik, oké, zie je wel, ik kan het niet, ik stop.
Ja.
Het is klaar. Maar er was ook echt niet 1 keer gelachen. Nou ja, dan weet je, de keer daarop dat ik me kan herinneren was het eerste jaar bij Comedy Train. Dat ik in mijn eerste of tweede late night...
En hoeveel later was dat?
Nou, ik denk 1 jaar later. Dat een beetje er lekker in zat.
Ja.
Weet je wel, dat je niet meer doodsbang hoeft te zijn. Want ik heb ook zo'n optreden gehad. Dat vond ik ook zo grappig. Het verandert ook nooit. Ik heb misschien ook wel eens, ik weet niet waar, verteld. Mijn allereerste optreden toen ik was aangenomen bij Comedy Train. Dat ik dacht, nou ja, ik heb me 6 minuten. En ik heb deze zomer 3 erbij geschreven. En nu ga ik... bij Comedy Train. En ik hoor erbij, ik ben aangenomen. En mijn eerste show was met Erik van Souwers. Ik geloof Najib, Mark-Marie Huibrechts, Jan-Jaap van der Wal, nog zo'n naam, en ik.
Stevige line-up.
Ik denk, ze zijn gek. En zij moesten lachen, want ik weet nog goed. En dan ben je al wat ouder, dat is ook raar. Want dan loopt er wat de oudere gast dan de gevestigde comedians... En dan zei, Kees, ben je een beetje zenuwachtig, Keesje? Ben je een Keesje? Dan word je zo toegesproken. Was ik niet gewend vanuit mijn andere loopbaan. Keesje. En toen zeiden ze, ben je zenuwachtig? Ga even buiten kijken. En toen ben ik naar buiten gelopen. En daar stond Mark-Marie Huibrechts. En die was zo zenuwachtig. Die stond daar over te geven voor de deur van, van Toemler. En was geweldig later. Geweldig. Maar ze zeiden, ja, je leert dan, het hoort er gewoon bij.
Ja.
En Dus dat gaf me wel een soort, oké, dit, nou, dat is dan wel fijn. Nog meer mislukkingen? Of was dit het?
Nee, want misschien begreep ik het verkeerd. Had je nou een mail gekregen van Comedy Café na die rampzalige keer?
Oh, de mail. Nee.
Want je pakt
ik vond
bij.
Ik vond even dit voor de radioluisteraars. Of podcast, weet ik veel. Nee, dit was de mail in aanloop naar het verschrikkelijke.
Ah, oké. Okay.
Want toen, even kijken, hoe heette ze ook weer? Ze was ook heel aardig. Judith van Comedy Café. Judith van
Ja, Hart. Die heeft lang op
ik kijk even naar jou of ze ook aardig tegen jou was. Maar,
volgens mij is Judith net vertrokken voordat ik begon met spelen. Ik ken haar naam.
Zij heeft daar lang de zaak georganiseerd. Ik vond dat heel aardig.
Ja.
Nou, beste Kees, ik had je gisteren beloofd dat ik even vandaag zou mailen. Ik moet echt zeggen dat ik erg verbaasd was over je optreden. Ik ben al zelf altijd aanwezig op het podium. Ik heb dus al vaak mensen hun debuut zien maken. Ik was erg onder de indruk. Mijn vraag is of je plannen hebt hiermee door te gaan. Ik denk, zo ja, dan kan ik je vertellen wat we voor je kunnen betekenen. Ik denk, nou, dit is wel even anders, hè? Ja. Kom maar die train met, oh nee, lang geen tijd. Ik krijg gewoon een lief briefje naar mijn eerste optreden. We kunnen meedoen met de Lucky Strike Comedy Tour enzovoort. Nou ja, en toen geboekt. En nou ja, in ieder geval. En of ik donderdag ook weer kwam. Donderdag ging kapot, mensen.
Wat zal ze spijt hebben gehad van dat mailtje.
Nou, geen idee. Maar ik vond het wel raar dat ze me nooit daarna meer hebben uitgegeven. Want dat was voor mij. Ik was niet Comedy Train Minded of zo voordat ik er naartoe ging. Nu wel natuurlijk. Nu is dat daar. Het is geweldig. Het is perfect. Als je er niet bij zit, nou, dan kun je beter dood. Nee, allemaal onzin. Maar ja. Nou, ik van de keren dat je kan herinneren, de allereerste keren, dat je echt. Dat was op een late night. En niet iedereen ging even geweldig. Het was zo'n avond dat je het net aan redt allemaal. Ja. Of zo, het publiek totaal.
Want sowieso even voor luisteraars die niet zelf spelen, leg even uit wat gevoelsmatig zeg maar het verschil is tussen een gewone show en een late night. Want dat is een speciale categorie optredens.
Ja, een late night. Kijk, mensen hebben vaak gegeten of hebben al een drankje binnen. Er zijn andere stemming. Vaak is het wat jonger publiek ook. Maar het kan heel verschillend zijn. Het kan of heel druk publiek zijn, waar ik over het algemeen wel van hou. Een beetje schreeuwen, een beetje dit, zus. Of bij late nights, dat ze als dode zakken gaan zitten. En denken, nou, dit is het laatste voor de avond. En daarna ga ik slapen.
Ja.
En wat op een late night moet je veel meer live toch zijn. Meer klooien met publiek, waar ik helemaal niet zo goed in ben. En rommelen, want het interesseert me nooit zo. Van, oh, kom je vandaan? Niet uit Amsterdam, boer. Hoe lang hebben jullie al met elkaar? Jij weet het niet, hè? Nou, je krijgt ruzie. Ik kan het niet. Het interesseert me niet. Ik stel af en toe wel vragen, maar er moet een vraag zijn die mezelf. Dus ik ben zelden MC, hoor je wel. Ik vind het heel knap. Ik ga het wel weer proberen. Ik heb mezelf beloofd dit jaar. Lekker makkelijk beloven dit jaar natuurlijk. om weer eens MC te zijn. Want het traintje voor late night, voor lastige publiek, is het gewoon handig. Dat je het publiek, nou ja, jij bent zelf opwarmer en andere.
En heel vaak MC ook.
Ja, en MC. Ja. Toch een apart métier, alle trucjes en dingen. Ik zou het heel graag willen kunnen. Maar ik weet toen. Die late night. En er waren ook weer veel houten metoten van Comedy Train. En ik dacht, ik ga dit varkentje wel even wassen. Ik ga echt dit varkentje wel even wassen. En de eerste twee grappen vielen goed, jongen. En bam, ik denk zo, ik ga eens even al die gasten wat laten zien hier. En toen zat er zo'n meisje met haar been op het podium. Nou, dan is de standaard grap die ze meestal maken. Ben je ook artiest? Ja. Nee, haal je poten dan van. Maar ik heb die grap in mijn hoofd. Met enige wat ik zeg is, hey, poten van het podium. En ik schop van het meisje zo die voeten er vanaf. en denk, heb bijna de punchline in mijn hoofd, maar die zeg ik niet. Nee, ik trap gewoon mijn meisje op die poten van het podium. Hey, poten van het podium af. Die hele zaal vindt mij een klootzak in één keer.
Goh, wat raar.
Maar ze hadden wel gezegd, Kees, zeker 10 minuten. Hè? Even 10 minuten, want die en die was te laat bij de late night. Dus je moet even 10 minuten volmaken ook nog. Ja, niks werkte meer. En toen hadden we nog echt de klassieke, zo'n ijsmachine achter bij Toemler.
Ja.
En die kon je toen horen, weet je, hoor je zo. Zo stil was het. En dat mensen je niet meer met plaatsvervangende schaamte, maar kwaad gaan aankijken. Ze van, jij verkankert onze avond, vriend. Wij hebben net 15 of 16 euro betaald. Zo, die sfeer was het. En toen was de eerste keer dat ik echt mezelf uit mijn eigen lichaam zag treden. Dat je gewoon zweet boven je bilnaad. En nou, je gaat steeds sneller, hè. Dat is steeds sneller. Stel naar de volgende grap. Oh, lach daarom. Oh, nergens. Ik ging ook niet improviseren. Of hè, dan helpt nou. En nu weet je, nou, dan kun je als er echt niks meer werkt, dan zeg je, ja, dit is ook een kutavond, mensen. Dit is echt allemaal kut wat ik doe. Nou, trucje. Dan benoem je het bij de mensen. Ja. Dan denk je, ah, hij heeft zelf ook door dat het kut gaat. En dan kun je weer door. Dat deed ik allemaal niet, joh. Ik roste gewoon mijn verhaal nog sneller uit. En het was zo erg. Het was echt 10 minuten gewoon stil. En die waterkoel. En toen kwam ik terug. En zo is mijn vriendschap met Janja van der Wal ontstaan. Die keek me aan. Iedereen meet me ook. Ook van de comedians. En Jan-Jaap ging naast me zitten. En die legde zo mijn hand op mijn rug. En die heeft gewoon niks gezegd. Want had hij gezegd, ah joh, maakt niet uit, volgende keer beter. Voel je je kut.
Ja.
En als je zegt, ja, je had even dat of dat moeten doen, man. Je ging daar helemaal.
Voel je ook niks mee, ja.
Dus hij heeft toen een kwartier. Het zou een half uur kunnen zijn, maar misschien wordt het dan te sterk. Hij heeft echt, zeker een kwartier, alleen met de hand op mijn rug gezeten.
Oh, wat goed.
En dat voelde zo van, jij zegt nu expres niks. Want alles maakt het erger. Maar dit is, hey vriend, ik ben met jou. En dit gebeurt. Dus dat was wel... die kan ik me nog wel herinneren, ja. Ik er nu een beetje van huilen nog. Maar ik speel nu weinig late nights, omdat het me te... Ik ben er niet zo... Ik moet zeggen, de laatste tijd, de comedy train, begreep ik dat de late nights erg wel goed zijn. Leuk publiek en ze zijn chic en ze weten wat de verwachting is. We hebben eigenlijk niet zoveel meer publiek wat helemaal stil met petjes over die ogen. Dat vind ik ook wel jammer, want ik vind ook wel goed dat je af en toe even moet vechten ervoor. Want meestal als je twee shows hebt op zaterdag, nou, het meestal de eerste show. Het kan wisselen hoor, het kan ook spoken op zaterdag. Maar de eerste show is altijd, nou, lekker lachen. We hebben kaartjes, lekker lachen. Maakt niet uit wat hij doet, lekker lachen. En bij de tweede show is het toch altijd van, oké, we zijn al een beetje moe.
Maar hij is wel een
beetje dronken. Nou, dan moet je het echt wel... Dan kijk altijd met bewondering, weet je wel, Daniel Arends kan het fantastisch. En Martijn Koning ook, die gooit er zo live zo'n energie uit. Maar ja, ik wil gewoon mijn eigen verhaal vertellen.
Ja.
Wees met je bek houden. Nee, lachen. Lachen. Dat was de tweede.
Heb je ook...
De echte herinnering dat ik nog steeds dat gevoel... dat het zweet bij mijn bilnaad omhoog kroop. Maar ik had ook... Ik mag niet eerder weg, want de volgende comedian is er nog niet.
Ja, je moet 10 minuten volmaken. Inderdaad.
Want ze zouden een teken geven als hij binnen was. Zoiets.
Oh, ook nog. Ja.
Maar ik dacht, ik heb zat grappen. Had ik inmiddels wel om de zaak te redden. Nou ja, het was... weet je wel, je all-time favorite classic joke die altijd werkt, werkte ook niet.
Nee, dan werkt niks. En heb je dan ook wel gehad dan of op andere avonden... wat je natuurlijk in Toemler hebt, je hebt de zaal, zeg maar. En dan heb je een lang stuk langs de bar, waar langs het publiek ook weer naar buiten loopt. Dan zit de tafel met comedians net voordat je de deur naar buiten gaat. En dat er dus de hele...
Dat al eerder gehoord, ja. Dan komen, nee, maar dan weet je altijd, er worden de 1 of 2 leukste comedians. Hey, bedankt hè. En dan kijken ze zo naar de rest aan. En, ja, jullie vond ik niks. Dus ik zeg niks. En dan gaan ze zo weg. Dat jij als enige genegeerd wordt. Dat is altijd super pijnlijk. Ik heb godzijdank... Maar dat is het toch wel het mooie. Je hebt je gloriemomenten heb je ook in je achterzak. Ja. Bij elk kutmoment. Gelukkig, kijk, op een gegeven moment moet de balans zo zijn... dat je echt veel meer goede shows hebt dan slechte. Anders wordt het tijd om te stoppen. Althans, ik zou dan niet de motivatie hebben. Maar dat is... Je weet toch altijd van, oké, dit is een kutshow. Maar goed, op een gegeven moment weet je... Ja, het is gewoon even hard werken met dat materiaal. Het moet even dit. En als ik train en een klein beetje publiek de schuld geven... om jezelf... maar toen is een documentaire gemaakt over Comedy Train. En dat vond ik geen goede documentaire. Het is een geweldige documentaire maken.
Die met
Michiel van Erp.
Ja, René Vermeurs en Floor van der Wal.
Wat er miste namelijk waren de gloriemomenten. Je ziet alleen maar vaak als het mislukt. En hoe depressief comedians zijn en dit. Maar je moet ook laten zien, ja, die momenten dat het geweldig gaat. Ja, ja. Dat zijn, dan vult je batterij weer of zo. Dan heb je de
maar kracht. Ik denk ook dat comedians in hun algemeenheid heel erg goed zijn om zelfs ook kleine gloriemomenten aan te grijpen om daar best weer een aantal minder ervaringen tegenover te kunnen zetten om toch nog...
Maar ik vind dat de comedywereld heeft niet zoveel capsones in zich. Omdat ze de grootste ster kan een kutshow hebben, toch? Je weet, als je 9 goede shows hebt gehad, dan komt de 10e is altijd... Ik heb echt wel eens een reeks met mijn cabaretvoorstelling gehad. Nou ja, ik denk, ja, ik weet niet wat ik heb nu, maar ik ben Mr. Supertalent. Elke show was 1 uur 3 kwartier lachen. Maar ja, dan komt er toch altijd die 10e show in die toneelschuur of in die graanschuur of wat dan ook. Dat mensen je glazen aan zitten kijken. Maar ik denk, wacht, het heeft 9 keer goed gewerkt. Dan wil je bijna vertellen. Hey, ik heb net 9 gloriemomenten gehad. Waar zijn jullie mee bezig? Jullie verpesten mijn sfeer.
Een van de pijnlijkste fouten is die ik gemaakt zie worden, is comedians die ook letterlijk zeggen, nou, maar van de week, ja, daar waren deze mensen niet bij.
Dit heb ik waarschijnlijk nooit gezegd. Nee, ik betrek het altijd mezelf. Tot helaas.
Wat is de treurigste 10e show, zeg maar, die je wel eens hebt gedaan?
Dat is van lastig. Nou, ik was een keer met een try-out. En toen was mijn regisseur, Hans Sibbel, was ook mee. Ik kan de plaats niet meer. Het was in het oosten van het land. En het was een te groot theater voor zo'n plaatsje. Dat zie je ook vaak. Van dat bouwen ze een enorm theater, hebben ze helemaal niet de mensen om dat te vullen.
Ja.
En mensen kenden hem ook helemaal niet. Er was helemaal geen promotie. En toen zaten er 30 man in een zaal van, nou ja, ik denk 600. En die hadden ze ook nog helemaal verspreid overal.
Dus jij deed heel corona-shows voordat het hip was?
Nou, dit was wel gelukkig een uitzondering. Maar ja, je komt als een nieuwe plaat, denk je, ah, nieuw theater. Ja. Hè? Want je speellijst moet langer en leuker. En dacht, ja, hier ben ik nooit geweest. En... Nou ja, ook dingen die in Toemler op de moeilijkste avonden werken, werkte daar niet gewoon. Dat je echt, dat ik in wanhopige, misschien even naar Hans keek van, ja Hans, dit is toch goed. Dit heb ik toch goed gedaan, Hans? Hans, wij kijken even naar die mensen. Zet er godverdomme even stroom op. Maar ja, vaak is het toch iets, of het is iets aan je begin, dat je de energie van de zaal even verkeerd inschat. Hè, soms moet je, in je zenuwen begin je vaak met, ik wel. Weet je wel, dat je, hallo allemaal, dat je bijna het gaat overschreeuwen. Dat is voor mij ook, hè? Mijn stem gaat er nog, hele avond allemaal. Dus allemaal zenuwen. Maar ik durf, dat is zo moeilijk om zo te ben. Goedenavond, leuk dat jullie er zijn. Wat bijna raar is van verzoeken, van ook al mysterieus, maar dat zou eigenlijk meer bij mij natuurlijk is. Maar ik merk ook, zeker bij stand-up comedy. En,
ja, maar dat is ook zo'n standaard standje, zeg maar, om al gewoon zo hyper, hey, goedenavond, leuk, hallo met je.
En soms is dat ook goed, hoor. Ik vind, wat ik heb gezien, Jan-Jaap van der Wal, heeft zulke goede antennes of zo voor de sfeer. Hij treedt ook op in België, heb ik hem ook een paar keer gezien. Ja. Wat best lastig publiek is, wat vaak stugger is enzovoort.
Vind je? Ja, anders zou je het niet zeggen. Maar...
Ligt eraan. Antwerpen kennen ze Nederlanders, maar heb je nooit in zo'n cultureel centrum in Knork of Gurk of Zwul gespeeld of zo?
Als het bestaande plaatsen waren, lagen ze allemaal in West-Vlaanderen. Ik heb ook zeker lastige shows gehad. Maar ik heb ook heel veel hele leuke shows gedaan in Vlaanderen.
Ik ook, hoor.
Nee, en mijn ervaring is heel vaak met Vlamingen qua publiek, dat ik die opener vind dan publiek in Nederland in de regio, zeg maar. Ja. Omdat die veel onbevangener naar dingen kijken en zeggen, nou ja, er staat comedy op de poster en ze hebben jou geboekt. Dus doe maar, in plaats van het afwachtende. Nou, bewijs maar eens dat je leuk bent. Maar goed, de andere kant daarvan met, een Hollander, hier zitten we niet op te wachten, die heb ik ook wel.
Nee, kijk, in de Joker bijvoorbeeld vind ik het altijd leuk.
Ja. Ja, Comedy Café in Antwerpen.
Hm? Ja, mensen luisteren. Is de Joker nooit gevallen in jouw podcast?
Oh, de Joker is zeker gevallen. Oh. Maar ik ga altijd vanuit dat er ook nieuwe mensen luisteren die denken, oh, ik vond de kut podcast, maar nu komt Kees van Amstel. Nou ga ik, nou ga ik een keer luisteren.
Oud Radio 1 publiek. Nee, de Joker, heel klein comedycafé in Antwerpen. In Antwerpen, gerund door Fokke. En ja, een podium van 1-1 naast het toilet.
Ja.
Dat is ook geweldig enzovoort. En wel leuk, Fokke, die warmt het altijd op voor je. Dat is meestal, goedenavond allemaal, jij bent de klootzak, jij bent dik, jij bent de lul. Jammer dat jij er bent. Dames en heren, geef je warme applaus. Hè. Zorg voor, hier is hij, Kees van Amstel.
En dit is Fokke op een goede dag.
Ja, ja, dan heeft hij nu heeft hij zijn best gedaan. Fokke, ik mag er wel komen, toch? Niet als je dit luistert. Dus... volgende mislukking. Nou, ja. Toen mocht ik voor het eerst, werd ik bij Comedy Train mee met een snabbel. En er kwam een bedrijf in Toemler. Ik weet echt niet meer welk bedrijf. Maar toen mocht ik met Daniel Arends en Ronald Goedemond. Wij met z'n drieën. En we waren ook alle drie aangevraagd, weet ik, door dat bedrijf.
Okay.
We hebben die comedians in Toemler gezien, willen die hebben.
Nou, te gek.
Ik was toen niet zo op de hoogte van dat je beter niet op de eerste plek kon staan. Dan moest je de zaak opwarmen. Wat soms ook onzin is. Als je goed gaat, is het ook de eerste plek goed. Maar goed, het is soms lekker als je op 2 of 3... dat zijn, is kennis onder comedians. Worden niet. Ik zeg, ik open wel. Ik open wel. En ik was echt wel... Ik had heel veel zelfvertrouwen. Ik had een set die wel stond. Nou, jongen. Het was alleen maar... Het was wel lach, maar dan alleen maar... Zo'n...
Oh, die is
dood. Alsof het een leuke anekdote was die ik vertelde.
Ja.
Het was net niet dood. Het was op 1000ste punt doodgaan, weet je wel? Er is nog af en toe een... Ik denk, jeetje, nou krijg ik een keer veel geld van optreden, van een snabbel. En toen kwam Ronald. En Ronald ging ook niet zo goed. Nou, die was toen ook al... die had toen ook al grappen.
Ja.
Die overal werkte. En die speelde gewoon goed. Ik zag gewoon, hij speelde goed. Maar het publiek pakte het niet. En die ging ook met een 6-minuutje weg. En dat was voor mij... Dat is ook zo lekker, hè? Als een ander een fout gaat, dan denk je... Oké, het ligt niet aan mij.
Dat is heel smart.
En toen komt Daniel. En die had de zaal even gelezen al. En die komt op en zegt, die wijst naar een vrouw toe. Hij zegt, wie is die hoer daar al? In die snollerige jurk. En zo'n manager zegt, dat is onze CEO van het bedrijf. Dat is gewoon de baas. Mensen lachen. Nou, ik denk dat het een kuthoer is. Hè? En die begint die vrouw, helemaal, en wie is nog meer de baas? En hij begon alleen maar de directeuren keihard uit te schelden. Bijna zonder grap. Wat een hoer, wat een met je lelijke bek. En begrappen. Nou... En dus achteraf mailden ze, de eerste 2 comedians vonden ze niet geweldig. Maar wat Daniel Arends, die gaan we zeker terugvragen. Had alleen maar mensen lopen afmaken. Maar hij begreep blijkbaar wat ze wilden.
Ja?
Ik heb andersom ook nog een keer gehad. Toen moest ik met Henry van Loon en met Daniel Arends. Nu komen de verhalen op. Gebeurt het vaak bij deze podcast?
Precies waarom ik tegen mensen zeg, je hoeft niks voor te bereiden. Het komt vanzelf, gaat die beerput open en dan...
En we moesten op Paaspop en Henry en Daniel... Ja,
groot festival.
En ik, waarom? Zei, dan sluit jij maar af. Ik weet niet of het toen nog gewoon is qua status, maar ik sloot af.
Ja.
En Henry was goed. En we stonden in zo'n feesttent. Maar erachter de bands waren niet begonnen. En Henry, en ze pikt het gewoon niet. Die hele zaal, weet je wel, zo'n hele feesttent vol. En ze pikt, toen komt Daniel, die toch ook echt wel wat kan.
Ja.
Nou, ook niet. En toen had ik geleerd, oké, je moet iets anders doen. En ik weet niet wat ik hoor, maar ik kwam met een Hitlergroet op. ik zei, stelletje naast, iedereen had, ze hadden wat geroepen ook. Naast tegen Daniel, of ze hadden iets geroepen. En ik zei, hey, hoppakee. En ik ben nazi groet en ik begon alleen maar... Ik begon ze ook af te maken, dit. En dat werkte. En achteraf Henry en Daniel. Maar goed, en anders ziet dat is ook wel lekker. Je kan elkaar altijd bedanken. Die bedankte me toen. Maar soms is het gewoon ongrijpbaar. Maar ja, het is wel de les. Je moet echt ook uit je set kunnen stappen.
Ja,
wat ik niet graag doe, wat is lekker bij cabaretvoorstellingen. Kun je lekker de hele riedel exact zo doen als je zelf wil. Dat is voor mij.
Ja, maar heb je dan ook nooit gehad bij gewoon een afschuwende voorstelling dat je oneerbiedig je riedel afdraait en dat je merkt, ik heb de zaal gewoon niet.
Ja, nou, dat heb ik wel redelijk onder controle. Ik ben echt niet zo'n. Ik moet even lekker contact gaan maken. En hallo mevrouw, ik loop niet de zaal rond met allemaal vragen. En dat komt dan allemaal terug als callbacks en zo. Nou, dan zal jij dat ook wel hebben, Jannie. Hahaha, hele zaal lachen. Dat doe ik helemaal niet. Ik stel een paar vragen. Maar ik heb zelden meer dat je denkt, nou ja, deze zaal. Dat is helemaal niks. Nee, dat is wel.
Nee, dan heb je natuurlijk nog.
Ik vrees dus dat het nog komt. Blijkbaar de goede 10 gehad. Ja, in het begin zou je het wel gehad hebben. Dat eerste cabaret show, ook bij je tweede, weet je wel. Vaak mensen die niet voor cabaret. Soms heb je zalen en daar hebben mensen geen idee waar ze naartoe gaan.
Ja.
De meeste zalen komen ze voor cabaret. Ah, we hebben gelachen, we hebben iets gehoord van hem. En nou, het zal mij benieuwen wat hij nu doet. Maar je hebt echt zalen die worden volgeduwd met mensen. Nou, geen idee. Of toneel ging niet door, we kregen nu een kaart hiervoor. Ja, en die gaan. Daar heb je vaak de eerste kwartier nodig om ze. Oh, het is zo'n figuur.
Ja,
oh,
ja, ja, ja.
Mijn stand-up comedy vind ik ook wel. Aan het begin moet je heel duidelijk maken. Okay, dit ben ik. Dit is wat ik doe.
Ja.
In het begin doe je dat vaak met dingen over je uiterlijk. Weet je wel. Ik begon altijd. Dan stond ik in mijn siletje. Nou ja. Nee, ik ben geen leraar maatschappijleer. Nou, dat was dan. En het was echt wel een harde lach altijd. Maar op een gegeven moment doe je een andere bril aan, andere kleding. Dan werkt het niet meer. Ja, dan. Dus dan moet je echt wat anders gaan doen.
Ja. Want heb je dat ook wel eens gehad met van die previews of zo?
Oh, als je dus,
ja.
Oh ja, nou gaat het volgende luik.
Want dan ga je dus.
Ik had bij één preview gehoord. Ah, je mag ook lekker een beetje try-out hoor. Lekker ontspannen, doe maar.
Was
dus
dat zo?
Ik ging naar. Was het Hendrik Ido Ambacht? Had ik net wat bedacht voor een nieuwe show. En ja, dat kan ik wel even uitproberen tijdens die preview. En ik sluit af met een vast grapje. Nou ja, wat doet iedereen op een preview? Ja, je moet gewoon de greatest hits doen.
Ja, want je doet in principe beste is het van een reclamevoorstelling. Vaak aan het begin van een seizoen. En dan komen allerlei artiesten 10 minuten kwartiertje doen. Die later dat seizoen in dat theater staan. Zodat mensen kaartjes gaan kopen.
En ik had een soort shock effect. Ik was ook met zo'n Yasser Arafat sjaal. En die ging dan over waarom ik hier nog geen aanslag had gepleegd of zo. Zo'n experiment was het, belachelijk. Mensen konden totaal niet om lachen. Echt totaal niet. Ik ben nooit meer gevraagd in het theater. Nooit meer mijn show daar geweest. Wel in een line-up, weet je wel, met comedy training, want dan hebben ze geen keus. Dan ga je gewoon mee. Maar eigenlijk show nooit meer geboekt daar. Dus we beginnen comedians en gevestigden, die weten dat. Previews. Alleen je beste shit. Niet schuldig voelen. Gewoon je beste shit. Verkopen.
Precies. Dus, en hopen dat het goed genoeg is dat als mensen naar je show komen en dat kwartier weer je zien, denken, oh leuk, hij doet dit kwartier weer.
Ja. Ja, dan moet je het nog waar zien te maken.
Nou ja, je kan het dan ook in je hoofd hebben. Dat je denkt, oh kut, nu zitten er mensen die hebben een kwartier voor mijn show.
Ja, maar dan heb je wel meer tijd. Want dan heb je die anderhalf uur, nu 3 kwartier om ze te overtuigen. En op die free previews. Ja, ik had er nu laatste, geloof ik, eentje, of Limburg of Brabant. Die zei, ja, niet langer dan 6 minuten. Ja, en dan zit je 1,5 uur in de auto, 6 minuten. Ja, dat is wel echt de ondergrens. Of, dan weet ik niet of ik het doe. Want dan is het alleen maar, grapje. Ik sta hier op 18 januari, dank u wel. En heb je 1,5, 2 uur voor gereden.
Ja.
Dus, maar goed. Nee, en Snabbels. Ik zei in het begin altijd, ik doe ze niet zo graag. Het ligt een beetje aan wat. Ik heb me vorig jaar, ik ga dit heel anoniem houden. Ja, dat je voelt, ik ben nu op totaal de verkeerde plek.
Ja.
En wat ik ga doen nu, is totaal verkeerd voor wat hier nu leeft. Maar ja, vaak kun je al, vaak werk ik ook met beeld dit, met een bepaalde techniek heb je al ingesteld, kun je niet meer terug. Dus dat zouden die mensen, dit was pre-corona nog. Mm-hmm. Pre-corona. Mensen zaten op een stoeltje en dan 3 meter uit elkaar met tafels ertussen. Daar hadden ze hapjes en dingen en folders.
Gezellig.
Een zaal van, ik. Het was zo'n partyachtig ding. Nou, ik denk 150 meter. Vrijwel iedereen stond op achterin. De eerste persoon was zeker op 20, 30 meter. Dat was de eerste persoon.
Dat is er niet te doen.
En ik stond op een klein podiumpje met slecht geluid. We hadden ook weer die boksen. Ja, en vanaf het begin was het al... Je voelde ook aan het publiek, was, nou ja, het zijn managers, het zijn dat. Het zijn best wel slim publiek. En ik vroeg een beetje rond. Het waren allemaal gasten, ja, van de buitendienst, weet je wel. Met goede gasten, handige gasten, met jaloers op. Ja, met de sneeën en het eelt in hun klauwen, weet je wel.
Ja.
En die ga je dan grappen over iets als business of technisch. Of weet je wel, dan heb je zo'n op maatachtige show. Ja, daar hebben die gasten helemaal niks mee. Nul. Dus.
En die hebben er waarschijnlijk al gezin in, omdat ze verplicht moeten zitten. In plaats van gewoon doen waar ze goed in zijn.
En er wordt, weet je wel, veel te hard beloofd. Mensen, we gaan nu ontzettend lachen. We gaan nu even lachen. Nou, daarvoor hebben we een expert uitgenodigd. En alles wat ik had beloofd om te doen, wat zij ook hadden gevraagd, paste niet. Ja, ik ging kapot, weet je wel. En dan komt zo'n opdrachtgever, kom je dan ook nog aankijken. Ja, ja, ja. Ja, het was wel interessant, denk ik. Ja, die teleurstelling. En dan weet je, oh god, het boekingsbedrijf wordt ook gebeld. En de volgende dag zou een ander gaan. En die hebben, daar hebben ze toen wel wat veranderingen. Ik zeg, zet die mensen vooraan. Zet ze boven op elkaar. Zet ze
ja.
Want er is ook wel een wijze les van... ik was ooit in de Comedy Store in Londen. En ik moet anders. Dit heb ik gelezen van Don Ward. Dat is de eigenaar van de Comedy Store in Londen. Ja. En die zijn ook zo. Het zijn ook 3-4 regels. En één regel zei hij om te lachen. Zei, mensen moeten zo dicht mogelijk op elkaar zitten. Want hij heeft ook geen eettafeltjes, hè, waar mensen kunnen dineren. Nou, elke comedy club, hij zegt, nee, dan verdien ik maar wat minder. Mensen kunnen het bord op schoot nemen of achterin zitten. Ik vind de comedy altijd niet meer zo spannend voor mezelf nu. Vroeger vond ik het geweldig daar, toen ik nog niet... En nu denk je, ja, het is wel erg op vrijgezellenfeesten geworden. Maar ja, die club zelf is wel...
Het is
400 man boven het podium. Ja. Ik heb één keer daar die gong night gedaan.
Hoe ging dat?
Ik had bijna de 4 minuten... Nou, ik had een jury, volgens mij, van comedians.
Want even het principe van de gongshow is... er zijn heel veel comedians op een avond. 3 mensen in de zaal en er zitten dus 400 man.
Ja.
Krijgen allemaal een rode kaart. Ja. En je krijgt maximaal 4 of 5 minuten.
Ja.
Maar als die 3 mensen alle 3 hun rode kaart ophouden... dan is je tijd voorbij en moet je af. In sommige gevallen is dat 5 seconden.
Ja.
En als je het volmaakt, volgens mij kan je ook nog... krijg je een open spot in een weekendshow of zoiets.
Ja.
Maar het publiek wordt ook aangemoedigd om de kaarthouders... te beïnvloeden. Want dan zeggen ze ook, als jij geen kaart hebt... maar je vindt dat iemand weg moet... dan.
Het is hartstikke een rowdy...
Ja.
Een rowdy sfeer.
Ja.
Wat had ik gedaan? Ik had een week een goedkoop hotelletje geboekt in Londen. Ik had wat open podia daar afgegaan. Ik denk, dan heb ik voor de maandag... heb ik een goede set van 4 minuten. Die ga ik zo straks spelen. En het ging best wel goed. Mensen, where are you from? Ja, great set. Maar ik dacht, er zit daar rauw publiek. Ik moet een beetje rauw openen. Een beetje harde grap aan het begin. Nou, dat viel helemaal verkeerd. Totaal verkeerd aan het begin. Alleen die jury, dat was heel raar. Dat waren duidelijk comedians. Want die hoorden, hey, deze gast. Die kon een soort technisch... Ja, het publiek pikte niet. Maar dit is wel grappig wat hij doet.
Oh, dat was heel raar. Ja,
want op een gegeven moment... het publiek, en soms moesten ze wel lachen, soms niet. Het was niet een totale afgang. Maar zij staken die bordjes niet omhoog.
Ja.
Dat weigerden ze, want ze vonden het wel interessant wat ik deed.
Oh, wat goed.
Dus ik had die jury mee.
Ja.
Maar het is heel raar om voor publiek die elkaar... Fuck off! Come on! Up the gun! Run us down! Fuck! En toen ging ik daarop in. Ah, you fucking English. Zoiets was het. Maar het was bijna... ik had het bijna, de 4 minuten. En toen bezweken ze onder de druk. Want toen gingen ze ook aan hun armen trekken. Want die gasten zitten vooraan en zo. Come on, fuck yeah, man. Achteraf, want ik had toen een gesprek met die gast van de Comedy Store. Hij zei, ja, waarom deed je die harde grap aan het begin? Want je had gewoon leuke dingen.
Ja.
En toen zag ik later bij die gongshow. Het is echt een misverstand voor mensen die nog dat een keer gaan doen. Als je gewoon een goede set speelt, die je normaal speelt. Dan heb je ook een kans. Enkele keren, dan zijn ze gewoon op je bloed uit.
Ja.
Dan is het gewoon...
Ja, maar
ik heb ook wel eens een hele goede grap daar gezien met die gongshow. bam, 3 rode kaarten. Ja. Totaal onterecht.
En je kan ook de pest hebben dat degene voor... En er komen volgens mij echt 30 comedians over de avond voorbij.
Ja.
Ook omdat ze weten dat de gemiddelde speeltijd per comedian 1,5 minuut is of zo.
Ja.
Maar ik heb het dus ook wel gezien dat iemand maakt zijn tijd vol, doet dus een hele lekkere set, krijgt een goed applaus. Als jij daarna komt,
ja,
heb je het haast nog lastiger dan dat het toch al is.
Ja.
Omdat er dan zoiets, oké, die was goed, maar nu willen we gewoon weer iemand op zijn bek zien gaan. Het is zo'n brute...
Ja, het is ook zo heerlijk. Voor comedians is het ook geweldig als je erbij bent dat iemand... het is een raar soort schoonheid heeft. Want soms voel je wanneer het gebeurt.
Ja.
Als comedian voel je meteen, dan heeft het publiek het nog niet in de gaten. Dan weet je van, hey, die grap. Hij heeft altijd grote lach en nu niet. Oeh, hij gaat net even, hij verspreekt zich. Net even ernaar tegen het publiek nu. Je voelt gewoon, going down, mayday, going down. In paniek. En dat is mooi, maar je mag dat gevoel hebben, vind ik. Een beetje dat gevoel van kijk hem gaan. Omdat iedereen het heeft meegemaakt.
Ja.
Want je weet toch daarna bij elkaar. Hey, fuck it. Je hebt een soort verbroedering onder comedians. Want je weet al, ja, maar jij bent ook een keer gegaan. Ik heb zelfs Hans Theo een keer kapot zien gaan in Toemelen. Dat was voor mij, ja, maar dit mag niet. Nee. Dit is een soort godslastering. Maar het publiek besloot, nee, ik vind het niet leuk. Er kwam daarna Cindy Pietersen en de hele tent... Die speelde dak eraf. Dan denk ik, ja, dit
maar ook wel... Kijk, Cindy Pieters is een hele leuke vrouw ook.
Heb ik zien knallen in Toemelen.
Ja, ja, ja.
Maar het was zo... de status van Hans als cabaretier-comedian hoger.
Nee, wat ik wilde zeggen... Ik kan me voorstellen als publiek heel hard gaat op Cindy... om wat zij doet. Dat is zo anders dan wat Hans Theeuwen doet. Ik denk, ja, dan snap ik dat je...
Nou ja, je verwacht in alle tijden dat Hans de show stelt.
Ja.
Oké, nu komt Hans op. Nu wordt de rest... Dat was in Engeland, was dat een beetje zo. Wij deden het echt wel goed in Edinburgh. Maar ja, dan kwam Hans. Daar zat er iets. Hans Theo, net een tikkie. Dat je denkt, dit.
Ja.
Dit maak je zo...
Want jullie deden daar shows met Comedy Train op Fringe, het Comedy Festival in Edinburgh.
Ja. We zijn 3 keer geweest, maar de eerste keer was eigenlijk de meest bijzondere. Omdat toen was er belachelijk veel persaandacht.
Want toen in de zaal zaten daar vooral Engelsen of ook wel? Want er komen ook veel Nederlanders op het festival af.
Nee, het was een probleem, want er kwamen toen steeds meer Nederlanders. En die zijn we toen gaan ontmoedigen. Want in het begin zaten er dan behoorlijk wat Engelsen. Maar op een gegeven moment hoorden die Nederlanders, werd het een klein beetje een verhaal van... Nou, de Nederlanders stelen de show. Er kwamen goede recensies. Mijn eerste recensie als comedian was er eentje in de Times. Niet in Nederland. Daar kwamen ze niet. Maar in Engeland. En in de Independent, weet je wel, daar stonden we allemaal in. Dat was wel...
Heel goed. Want hoe was dat spelen voor een grotendeels Nederlandstalig publiek?
Nou, die hebben we op een gegeven moment weggejaagd. Dus dat werd er gevraagd. Nederlandse kaarthouders enzovoort. Werd echt ontmoedigd. Omdat dat minder leuk is.
Ja.
Maar de Engelsen kwamen ook wel, hoor. We hebben, dacht ik, wel een redelijke mix. En toen het te veel werd... Want toen kwamen er erg veel Nederlanders Hans Theo kijken. Of anderen.
Ja.
Maar ja, we wilden juist voor die Engelsen. Dat is het spannende. Daarom deden we dat. En ik moet zeggen, je merkt dan, de Engelsen lachen harder. Maar ja, Engelse comedians en zo. Als je in Nederland, bijvoorbeeld bij het International Festival... moet je op woensdag gaan, dan zijn ze altijd een beetje verbouwereerd.
Ja.
Van, huh?
Dat is de reden dat ik nooit op woensdag ging...
Ja, als ik kon, ging ik en op woensdag en op zaterdag. Ja. Want op woensdag hadden ze echt... Oh mijn god, heb ik gedaan. Het Nederlands publiek lacht niet. Voor een gedeelte zijn ze wat afwachtender. Maar het is ook omdat... Ja, ik weet niet... Toen mijn publiek is over het algemeen verwend publiek qua comedy. Ze weten alles al. Ze hebben heel veel gezien. Dus ja, je kan niet... als Engelstalige, haha, weer een grap over hash in Amsterdam of de hoeren.
Nee.
Ja, dan lachen ze niet. En ze dachten, nou ja, dit is de volgende dijenkletser. En dan op donderdag gingen ze heel hard werken. Op vrijdag hadden ze een beetje. En op zaterdag hadden ze dan... Ja, dan wisten ze hoe ze ermee om moesten gaan. En dan was het vaak...
Ja, dat is de zomerprogrammering inderdaad in Toemler... dat er internationale comedians komen.
Ik vond in Edinburgh... Met dezelfde grappen als je die vertaalt in Nederland... had je in Engeland meer lach soms.
Ja.
Echt harder lach.
Hoi, Wouter hier.
Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Nee, want het is zo, want ik geef natuurlijk ook les op een school. En ik had met clickbait had ik ook wel eens dingetjes. Hè, het is soms, ja, daar ben ik natuurlijk de leraar op school.
Ja.
En dat kon ik altijd goed volhouden, dat ik een hele nette, keurige man ben. Maar ja, bij clickbait maken we ook wel spotjes. Nou ja, wat grover, het woord kanker en ja. Hoeren en sloeren en alles. En we hebben toen het mooiste meisje van de klas geparodieerd als het makkelijkste meisje. En ik moest daar als leraar zeggen, nou, haar heb ik gewoon keihard geneukt. Waarop ik op school, werd ik op een kamertje geroepen. Kees, mag ik even met jou spreken? Is het waar dat je op televisie hebt gezegd dat jij leerlingen neukt? Want leerlingen hadden precies dat stukje natuurlijk op Instagram. Ja, Instagram uiteraard. Hadden ze eruit gehaald. Dus je ziet, nou ja, die leerlingen hebben gewoon keihard geneukt. Zonder enige context. Dus ik ben voorzichtig een klein beetje met wat ik...
Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Dan een andere, waar je volgens mij nooit heel erg een geheim van hebt gemaakt. Maar ik dacht, oh, dat is wel interessant om ook even te spreken. Jouw deelname aan Leids Cabaret Festival.
Oh, ja, dat is een trauma geweest. Nou, het gek is, ja, qua optreden ging dat eigenlijk heel goed.
Dat was het hele probleem juist. Toch?
Ja, het is nu al klaar. Ik zou zeggen, van het trauma van het Leids was ik af toen ik mijn eerste goede recensie kreeg voor een cabaret show. Dat was mijn tweede show.
In de Nederlandse kwamen
voor de eerste kranten. Ja, in de Nederlandse krant ook nog. En weet je, de eerste 4 sterren van het NRC. Dacht ik, oké, nu is het... Nee, ik deed in 2008 mee met het Leids. En ik zei vooraf, ik ga eens even kijken hoe goed ik ben. Maar dan zei ze, ja, dan moet je niet meedoen. Je moet meedoen om te winnen. Nou, en ik zat wel bij de laatste 8 of zo. Of ze hebben eerst zo'n selectie van 8 of 4. Dat ging toen in. Ik was met Patrick Meijer en ter bescherming van de jeugd en nog een paar. Maar ik merkte bij het inspelen, wacht eens even, dit zou ik zomaar kunnen winnen.
Ja.
En ik weet nog dat, die kwartfinale was boom. Dak ging eraf weg. Echt, alles lukte. En dus ja, ik denk, nou, ik sta gewoon een halve finale.
Dat is buggy, ja.
En halve finale ging ook goed. En ik hoor bij de jury, goed, 3 gaan er door naar de finale. De eerste die niet meegaat. Vooraf was de regisseur, die je daar helpen. Nou ja, Kees, je kan natuurlijk niet meer mislopen. Hè? Speelt gewoon goed. Nou ja, dan weet je, we hebben er eens gezien. Dit ga je natuurlijk winnen. Hè? Je moet even netjes, we gaan nog even aan de details werken. Die juryvoorzitter, ja, Kees van Amstel, verschrikkelijk juryrapport. Maar die man had op de gang ook al gezegd, over mijn lijk, dat een stand-upper gaat winnen. Nou ja, dus ik was totaal helemaal naar de kloten. Ja. Was echt. En die finale, nou ja, daar is op mij gestemd. Dat kan helemaal niet. Maar bij de publieksdingen. Dus dan gaan ze in de jury. Dan moeten ze over die 3. En toen hebben heel veel mensen mijn naam ingevuld.
Oh, wat goed.
En er was toen ik weg. Ja, er was echt geen stylist opgedoken. En er was echt, mensen gingen gooien naar de jury. Maar, waarom was het een trauma? Het was gewoon klaar met cabaret, carrière. Ik kreeg geen impresariaat. Zelfs mijn eigen comedy train impresariaat, wat toen nog bestond. Zei, nou ja, we weten niet of het met jou... Maar zeiden zo, dat maakt niet uit. Er zijn allemaal festivals. En straks komt er een international festival, wat wij organiseren. Ga je lekker mee? Volgens het nodigde ze me niet uit. Weet je wel. Dus inmiddels hoop veranderd hoor. Maar... Nou, ik kon gewoon niks. Het was gewoon echt klaar.
Ja.
En ik mocht toen van Bunker, de impresariaat, die heeft me toen nog wel een paar keer in die finalisten... Want het beste is...
Zij organiseren het cabaretfestival.
Als je niet bij die laatste 3 zit, heb je geen finalistentour.
Nee.
En wat is het voordeel aan die journalistentour? Finalistentour, dat alle theaters je een keer hebben gezien. En die denken, nou, hem wil ik wel proberen. Nou, die uitdaging kon ik wel, wel aan. Dus toen hebben theaters mij zelfs... Er zijn, waren theaters, die waren ook bij het Leids. En die hebben mij geboekt op basis van wat ze... Die zei, ja, ook, hoe heet het, van de Vara hebben ze toen gebeld. Nou ja, goed. Toen werd ik wel uitgezonden. Toen had je die Comedy Train presenteerd.
Ja, ja. Een half uur specials uit, toen.
Want ik dacht, dat is mooi. Bij het Leids, nou, ik dacht de finale of zo. Ja. Dan kom ik ook nog een half uurtje op tv met stand-up. En daarna ga ik met theaterboekingen
binnen. En je hebt publiek binnen, ja.
Het was helemaal, het was klaar. Het was echt klaar. Ik had, en, nou, dat was wel even... Maar het was vooral omdat die juryvoorzitter... Dat hij gewoon letterlijk in mijn bek zei... over mijn lijk dat een stand-upper gaat winnen.
Ja.
Dat doe je, dat misschien mag je denken, maar dan hou je het voor je. En later heeft nog iemand uit de jury, die heeft mij toen... ik ben toen gered door Rob Urgert. Want die zei, nou, ik heb je gezien. Die kwam toen kijken. Ja, ik vond je heel grappig. Wil je met mijn duo? Want mijn oude duo, hij had met Bastiaan Gelijnsen... had hij een duo over humor.
Ja.
Hij zei, ik wil nog een voorstelling maken. Wil jij er met me mee? Want wij zitten wel op één lijn. Dus zo ben ik weer aan het cabaretketten geslagen.
Ah.
Want Rob had wel een impresariaat. En die zei, nou... Maar toen... na anderhalf jaar zei Rob, ik ga iets anders doen. En hij ging toen aan de quiz werken met Joep van Deudekom en Niels en Jeroen. Wat nu even tot hier is, dat ja, programma. Ja, ja, ja. Dus toen was die carrière. Maar inmiddels zei dat impresaria toen... nou ja, als je een solo show hebt, gaan we die ook verkopen. En toen is het, weet je wel, met speellijstjes van 20 in het jaar of 30. Ja. En dan tover je er nog een paar bij... in een paar vieze zaaltjes. En dan, dat je nog dat je durft te drukken op je flyer.
Want weet je nog hoe de eerste show was na die halve finale of na dat weekend?
Ja, was
want dan moet je weer een podium op.
Ik had zoveel energie. Ik was zo gebrand. Dat ging allemaal goed. Dat was, ja, dan zit je helemaal om te bewijzen dat zij ongelijk hebben. Maar het is heel jammer, want de winnaars zijn al uit elkaar... De man die ze eigenlijk hadden laten winnen, want dat hoorde ik ook nog. Ze hadden ontzettend veel ruzie in de jury. Ze hadden om mij zoveel ruzie in de jury gehad, dat ze toen in de finale ook maar een ander hebben laten winnen. Dat was ook een heel raar. Ja, het verhaal is te raar voor woorden. Maar het is wel pech.
Ja.
Kijk, wat ik had moeten doen, dat zeg ik ook tegen iedereen. Ik had meteen door moeten gaan naar Kamaretten, want ik was toch niet in de picture geweest bij het Leids. En dan daar maar te proberen. Want ja, je hebt zo'n rottig festival. Ja, kijk, kom je op televisie, heb je die nodig. Maar anders, om in de cabaretstafette te komen... om in die finalisten toe te komen... Ja, heb je gewoon zo'n festival nodig.
Ja, het is voor alles is het een hele fijne opstap.
Ja.
En volgens mij de enige die dat downplayen, zeg maar... is vaak de jury. Ja, maar het is ook gewoon een festival. Het is ook gewoon gezelligheid.
Tegen mij zeiden ze, monsieur, ja... Kees hoeft niet naar de finale. Er stond echt letterlijk in mijn juryrapport. Kees, het maakt niet uit dat hij niet naar de finale gaat. Want hij zit bij Comedy Train en die komen er even goed wel. Nou, ik kan één ding vertellen. Dat is niet waar. Ik moet er keihard voor werk.
Overigens weet ik, nou ja, het is niet aan mij om de namen te noemen. Maar ik weet dat over iemand anders bij de Train ook eens is gezegd. En die daarom ook een festival niet won met jij komt er toch wel. En die is er inmiddels lang en breed, dus geen enkel probleem. Maar wel, ja, maar het gaat toch om een festival. Je kiest toch gewoon wie het beste is in het festival.
Hoe doe je dat?
Oh, nou ja, meer zo'n uitspraak vind ik zo raar. Van, weet je, voor jou ook, het zou niet hoeven, want je zit bij Comedy Train, dus je komt er toch wel.
Ja, ja, maar het is echt niet waar. Je moet nog steeds wel iets goeds neerzetten. Kijk. Het voordeel is natuurlijk van onze secte, bij Comedy Train, als je erbij zit, ja, je hebt wel hulp. Je kan iedereen vragen. Hè, het is toch wel een soort maffia met kruiwagens enzovoort. Ja, het is heel raar als je zelf heel prettig in een club voelt. En je hoort van buiten natuurlijk van Comedy Train, Kopzonesleiers enzovoort. En ik heb het zelf ook allemaal meegemaakt. Maar het is niet waar, mensen. Het is niet waar. Pas als je binnen bent, zijn ze wel leuk. waar waren we? Maar dat Leidje, ja, dat was wel... ik heb mezelf dus zo kut gevoeld. na zo'n beoordeling, zou ik maar zeggen, als toen. Ja. Het voelde toen... De winnaar toen was Ter Bescherming van de Jeugd. Dat waren echt leuke gasten. En die konden ook wat, hoor. Daar vond ik wel dat ze... Godzijdank wel een winnaar die... Maar het was echt... Niemand... Want die jongens van Ter Bescherming van de Jeugd, die waren wel zo eerlijk. Die zeiden, ja, Kees, het is niet eerlijk. We vonden het kut. Ja, we vinden het fijn dat wij in de finale gaan. Dus dat was wel, ja... Maar ik was helemaal... Ik was te... ik weet niet, het zal ook wel iets in mijn geest of mijn karakter zijn. Ik was te aangeslagen gewoon daarvan.
Ja. Maar alleen van dat...
Waar het zo ook zo'n periode dat ze echt comedy trainen. Die wilden ze gewoon echt niet laten winnen. Echt zo'n kutperiode. Want Hendry kwam niet in de finale. Hendry van Loon. Of All People.
Ja.
Martijn Koning heeft niet gewonnen. Steven Pop heeft niet gewonnen. Emilia Guzman won toen alleen maar de juryprijs of zo. Dat was een hele achter elkaar.
Ja.
En toen ineens, ik geloof dat René Vermeurs, die de slechte slinger brak. En daarna ging het weer, nou, toen had je Patrick en Tim Fransen en dit. Kijk, het zijn natuurlijk al jongens die wat
ja.
kunnen.
Dat ik ook wel toe. Absoluut.
Dus dat was wel, ja. Ja, het is een kutwereld ook. Mocht je geen comedian zijn, doe het nooit.
Ik moet hier ook altijd bij aan denken. Op een gegeven moment was je volgens mij pauze-act. Tijdens de finale van het Leids, toch? Of niet?
Nou, dat was wel lief van Bunker. Van Leids, want die wisten dit ook natuurlijk. Dat ik half getraumatiseerd was. Van, Jezus, ik heb die gast even één tegenslag. Maar die voelde ik ook wel, ja. Je kan, dus die hebben me toen, en ze zeggen, wil je nu? Dat was toen bij het 25-jarig bestaan, geloof ik. Ja, voor de finale hebben we dan... nou ja, dan komt er een grote, superbekende tv-act, zullen we maar zeggen. Wil je de halve finale, wil je dan de pauze-act zijn? Ja. Dat heb ik toen gedaan. Ja, dat was half uur, had ik echt zo, oké.
Ja, ja, want ik weet dat ik jou volgens mij vlak daarvoor een keer ergens sprak... en dat je dat vertelde, dat je dat ging doen, inderdaad vol was. Van, okay, nu...
Nou, ik dacht, als het nu slecht gaat, ja, dan bleek ik zelf mooi. Of ik spreek de Leidse Schouwburg in de fik. Maar het ging toen... Nee, het was een van de meest geweldige optredens toen. Ja, ja. Al mijn wrok van het Leids zat er toen in. Maar het gekke is, weet je wel, ik ben nog steeds, wat ik toen heb laten zien, ben ik tevreden over. Ik sta nog steeds achter die show. Ja. Alleen achteraf, als ik toen las, had ik meer, wat nu de truc is bij die festivals, elke show iets anders doen. En ik had ander materiaal. Maar ik dacht, ja, je moet elke keer je beste show doen. Niemand had mij verteld, om indruk te maken op die jury, moet je heel veel andere dingen gaan doen. Want dan lijkt het alsof je alles veranderd hebt.
Ja.
Weet je, het is totale onzin.
Maar het is ook een heel raar trucje. Dan ga je in de halve finale en de finale ga je veranderen in je materiaal.
Ja.
Zodat je daarna op tournee kan om tig voorstellingen hetzelfde
materiaal te doen. Het is ook wel slim, weet je wel. Dan doe je je allerbeste stuk. Maar dan moet je maar wel breken dat je in de finale komt. Nou, die zekerheid had ik helemaal niet. Dus alles veranderde. Als ik iets duidelijker... Er zei iemand, ja, je had heel duidelijk moeten vertellen. Weet je, ik hou niet van bij cabaret show als heel duidelijk... Hier gaat het om mensen. Hè?
Ja.
Kansenongelijkheid. Dat is toch vreselijk? Wat ik zelf zie en dan je eigen grapje weer. Weet je wel, die lijn. Ik denk, het is heel duidelijk wat ik doe. Het zijn toch slim? En ik merkte aan het publiek, aan de lach... Ja, als je mijn verhaal niet begrijpt... Dan snap je de grap ook niet. Dus die grauw snapte het. En als zo'n jury... Nou ja, goed, ik moet... Ja, dit is... Dit, ik ga het niet...
Je noemde vieze achterafzaaltjes. Of kleine zaaltjes waar je nog een paar voorstellingen erbij...
Nou.
Bonust, zeg maar, om je tourlijstje wat uit te breiden.
Met ook veel respect. Want er zijn heel veel kleine, rommelige zaaltjes die super, super leuk zijn.
Mm.
Weet je wel, ik wil altijd ook try-outen in het pand in Gorinchem.
Ja.
Weet je, wat een leuk theater. Ah, het is gezellig. Maar je kan altijd zeggen, anders dat hoop ik wel, het is uitverkocht. Alle 43 stoelen vol, er zit zo'n schuim. Die eigenaar zit ook een
artiest. Ja, Ferdinand. Super aardige gast.
Ja, dat is toch heerlijk om daar een try-out lekker te rommelen. Dat is niet eens een rommel, dat is echt gewoon theater met alle lampen. Maar ja, je hebt ook wel buurtcentra waar er dan gehuurde lampen neer. En van die losse boksen op palen die slecht zijn. Oh man, oh, er komt ook zo'n snabbel dat... Dan moest ik optreden op een nieuwjaarsreceptie. Ze kwam alleen om te zuipen. Het was geen podium, dus dan sta je op de grond. En er waren allemaal lange medewerkers. Dus je zag mij, na 2-3 minuten zag je iemand niet meer. En het geluid werd versterkt via de plafondspotjes.
Oh.
Weet je wel, dat is eigenlijk van een soort autospeakers. Die je in je auto hebt.
En dus die echt gemaakt zijn voor Sky Radio.
Maar het was niet hard. Het kon helemaal niet hard genoeg voor die zaal. Dus het was geroezemoes. Ik kwam er helemaal niet overheen. Dus dan ging ik schreeuwen of harder praten. Dan word je... Nou, toen zei ze... Dus je zag steeds meer mensen... Oh, dit is de volgende alweer, hè? Kut. Over het algemeen gaat mijn carrière goed. Zag je al die mensen zag je zo letterlijk omdraaien. Nou, ik heb andersom gelukt. Ja, en dat is toch je... Laatst heb ik mijn allereerste echt online optreden gedaan. Ik denk, ja, fuck it, dan gaan we het ook maar doen.
Ja.
En toen zei mevrouw, dit is de eerste keer, er kwamen 120 mensen online en ze zijn alle 120 gebleven. Ja, als ze opletten weet ik niet, maar ze zegt, meestal hebben we met dit soort dingen, dat we, nou dan zie je ze toch na verloop van tijd afhaken. Ja, dat was een compliment alsof ik in Carré had gestaan.
Want was dit vanuit het theater of zo, dat ze zo trots was dat iedereen gebleven was,
nee,
dat ze dat wist?
Ah, soms heb je, ik hou er niets van het online, maar ja, langzamerhand moet je toch ook wat verdienen.
Ja.
He, al die bedrijven die willen nu ook online wat leuks. Dus ja, ik ben er maar aangegaan. Maar ja, het is nog steeds, dan zit je hier thuis achter je tafel een beetje te schreeuwen of te doen of grappig te wezen. Ja, het is toch, het moet er wel triest uitzien, denk ik.
Van buitenaf, zeker. ik heb er inmiddels een heleboel gedaan, ook heel veel hele leuke. Maar ook wel al gedaan dat je ook met dezelfde triestheid je computer uitzet en denkt, waarom doe ik dit? En dan vooral natuurlijk alles wat je in een gewone show toe kan passen. En misschien denk ik die je ook in een les toepast. Weet je, als je merkt dat een groep rumoerig is of een klas die rumoerig is, heb je natuurlijk gewoon je trucjes zonder het per se te benoemen, maar dat je gewoon door te spelen naar een bepaalde kant of een blik, krijg je het stil. Dat kan online allemaal niet.
Nee.
Dus je bent een heel deel van
instrumenten. Ik ben heel benieuwd, Micha Wertheim, hè, die, ik weet niet wanneer je dit uit gaat zenden, maar die gaat, mag je dat zeggen of niet? Of wil je het helemaal...
Die
gaat vanavond in première.
Ja.
En die heeft echt een voorstelling helemaal voor online gemaakt. Robbers, heel goed idee. Ik had ook zo'n idee. Ik denk, waarom zou je dat... hij is nu gewoon de enige die echt het helemaal specifiek op online maakt. Ja, ik zag eigenlijk dat niet zitten door mijn ervaringen met online lesgeven. Ik denk, dan moeten we... Terwijl je een ander publiek hebt die betaalt en die het leuk vindt om jou te zien en die echt benieuwd is. Dus dat is wat anders. Maar ik ben heel erg benieuwd. Ik weet niet of vanavond, maar... want ik vind het vervelend, dat is ook dat... Ik weet niet of ik in beeld kom dan ook voor hem of zo. Nou heb je niet dat je, als je optreedt en je hebt een spannend optreden, en dan gaan comedians op de eerste rij zitten, en ga nou even rij 4 zitten, pik. Dan zit ik jou aan te kijken. Of bekende op de allereerste rij, helemaal voor je. Dus je kan er ook niet mee improviseren. Je moet er dan een beetje met je hoofd zo overheen spelen, want ze lachen ook op de andere momenten. Ook als het misgaat.
ik heb het ooit gehad. Was ik niet zo lang bezig. Ik ken René van Meurs.
Is elk gesprek zo warrig? Denk het wel, hè?
En dat is prima.
Of ga je het helemaal knippen met een tijdlijn?
Nee. maar ik ken René een beetje. En toen kwam ik met mijn vriendin gewoon naar een show kijken in Toemler. Maar we waren wat laat. Ik weet niet waarom. En vooraan echt gewoon een tafeltje, echt gewoon direct voor de microfoon, was nog leeg voor twee personen. En wij komen achterin aanlopen. René is MC. En die ziet twee mensen binnenkomen, maar herkent niet dat ik het ben, want tegenlicht. Dus, stelletje, we hebben hier nog een plekje, kom maar naar voren. Ja, en ik kan niet gaan zeggen, maar dat wil ik niet. En ik ga ook niet zeggen, maar dat kan niet, want ik speel zelf ook. Dacht ik speel net anderhalf jaar of zo, weet ik wat. Maar dus, we komen vooraan en ik zie gewoon in René's blik zo, kut, deze mensen ken ik.
Ja. Nou, ik had ook ik werd geïnterviewd door Gijs Groenteman voor dat kunststofprogramma. En wat ik heel goed vond, ze komen echt zeggen, wanneer kunnen we naar je voorstelling? Dan kunnen we daar een beetje over praten.
Ja.
Maar Gijs Groenteman zat op de eerste rij als enige van vier stoelen of zo. Want iedereen was erachter gaan zitten en hij was dan op de eerste rij gaan zitten. Ja, dat voelt zo ongemakkelijk.
Ja.
En volgens het hele interview ging niet over het optreden. Maar dat terzijde. Dat was wel een leuk optreden trouwens. Was ook in het Werftheater of zo. Dan heb je aan twee kanten heb je dan vier stoelen of zo.
Ja,
nou,
ja.
En dan zat Gijs Groenteman. Nu Mr. Podcast ook.
Ja, absoluut. Overigens, het Werftheater, een theater wat vaak voorbij komt in deze podcast. Ook in de categorie bijzondere plekken.
Oh, oké. Okay. Ja, ik vind het geweldig.
Ja.
Ik probeer altijd mijn eerste try-outs te doen in het Werftheater. Meestal krijg je een vrijdag en de zaterdag. Want bij mijn allereerste solo-show dacht ik echt van, nou ja, ik ga stoppen en het wordt helemaal niks. En ik ben niks waard, ik kan niks. En die eerste show, heel rommelig, ging toen goed. En toen voelde ik meteen, toen heb ik mijn tweede show ook daar. En ik kreeg meteen een boost van, en nu mijn derde show ook als eerste getry-out.
Oh, wat goed.
En toen dacht ik ook van, ik heb niks. Ik heb niks. ik heb 13 minuten zeer middelmatig materiaal. En dat vul ik op met 1,5 uur peurschuim. Peurschuim van kutshow. Kut materiaal. En ik weet niet dat die mensen toen zeiden, weet je wel, echt zo'n kut, dat je allemaal losse stukken achter elkaar, geen lijn, niks. En dat iemand, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind deze al leuker dan de vorige show. Dat je denkt, waarom ik godverdomme regisseur? En dat dus dat gebeurt altijd daar. Je moet wel altijd, dat is wel lekker, dat je de eerste keer op een plek waar je weet, hè, Utrecht, een beetje, je hebt vaak gemengd publiek ook, dat is ook wel lekker. Ik gedij erg op als alles in de zaal zit. Per 20ers, per 30ers, per 40ers, per 50ers, per 60ers. Heb je alleen maar ouderen, is lastig. Heb je alleen maar heel jong, is ook lastig. Hoewel, bij mij, dat vind ik heel raar, jong publiek werkt beter dan oud publiek. Ik dacht, nou ja, ik ben inmiddels ook grijs en kaal. En dan zal ik de oudjes wel meer aanspreken met mijn luim en scherts.
Ja. Maar heb je een idee waar dat komt, dat jongeren beter gaat?
Geen allemaal gore grappen, denk ik. Nee, ik allemaal gore, vieze grapjes. Ik weet het niet. Maar ik vind het wel lekker dan in Utrecht, weet je wel. Studentenstad, ja. Amsterdam, Rotterdam vind ik ook altijd fijn om... Walhalla is ook altijd een lekkere plek. Om, Zuidplein ook trouwens, hoor. Vind ik ook, daar sta ik nog in de kleine zaal natuurlijk, Rotterdam.
Ja.
Ken je die zaal? Dat is een hele ronde,
paarse
stoelen.
Ze zijn nu verbouwd, maar ik ken hem heel goed.
Oh ja, ook. Ja, het bestaat niet meer.
Omdat ik ooit meedeed aan Griffioen Zuidplein Cabaret Festival. Ja. Toen was ik echt net begonnen. De halve finale stond ik opeens in. Dat was mijn vierde optreden.
Mm-hmm.
En ik had een hele stomme grap, die daarna veel te lang heb gedaan en uiteindelijk hebben andere mensen die ook bedacht, dan komt hij elke keer weer op tegeltjes. Want het was, toen was dokter Oetker net dokter Utker geworden.
Oh ja.
En dan zei ik altijd, oh, hoe gaan ze dat dan voortaan doen met koetjesrepen? Dat was de grap. En nog één keer per jaar komt hij weer ergens als een slechte meme ergens voorbij. En dan tagt iemand weer, dit is jouw grap. Nee, andere mensen konden deze ook echt heel makkelijk. Maar goed, ik weet nog dat ik die toen voor het eerst deed. En dat was toen, was hij actueel. En die zaal ontplofte op die eerste grap. En dat was mijn vierde show. En dan zo, huh? Nou ja, inderdaad, weet je, net wat jij had bij die eerste twee shows in het weekend bij Comedy Café, dat je denkt, nou, ik ben hiervoor gemaakt.
Nou, dat is wel een goeie, hoor. Als je als comedian je allereerste show, dat je het gaat proberen, als die kut gaat, nou, dan moet je... Er is zo'n bekende comedian in Engeland, Jim Tafare. Nou, die is geloof ik de eerste 2-3 jaar van zijn carrière alleen maar kapot gegaan. En die heeft toch doorgezet. En toen is hij later met een contrabas het podium opgegaan en toen had hij een paar grappen mee en ineens ging alles werken. Dat is een heel raar verhaal.
Ja.
Maar je had op een gegeven moment open podia in Engeland en in Londen. Get Jim Tafare off the stage night. Dat was, let Jim Tafare fuck off. Dat was helemaal. Nou, als je dan doorzettingsvermogen hebt, dan verdien je het ook.
Ja.
Ik had het niet, had ik niet gedaan. Het is mijn geluk geweest dat die allereerste in het Comedy Café, dat hij meteen een boost gaf van was die slecht geweest, was ik waarschijnlijk daarna met de Noorderzon vertrokken. Was ik nog steeds fulltime docent geweest. Of asbestverwijderaar. Of iets anders.
Iets anders. Je had er een paar opgeschreven. Zijn we er nog vergeten?
Ik moet even denken. Ik zit even denken. Ik heb nu mijn show af moeten breken. Een bang jongetje dat hele enge dingen doet. Nou, eigenlijk ging die wel altijd wel. Die ging me vrij snel helemaal goed. Vrij snel. Dus daar heb ik eigenlijk niet veel kutverhalen van of zo. Ja, nou, sorry.
Jammer.
Ja, echt hoor. En ik ben behoorlijk eerlijk.
Of misschien...
Ging het automatisch, weet je wel.
Ja.
Noem een woord en dan associeer ik het met iets.
Nou ja, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben. Want we zijn vrij snel gegaan van Comedy Café naar lid geworden van The Train. Naar avondvullende voorstellingen.
Als jij zegt The Train. Weten niet comedy mensen dan waar je het over hebt?
Nee, dat is stom. Dan zeg ik The Train en dan moet ik eigenlijk uitleggen. Ik bedoel
want
nu,
niemand bij Comedy Train zegt The Train. Maar jij bent volgens mij de enige die The Train zegt.
Nee hoor. Ik kan je verzekeren dat ongeveer iedereen die geen lid is van de Comedy Train... Nee, wat ik wilde zeggen. Eerste optredens bij Comedy Café tot lid worden bij de Comedy Train.
De train, zeggen wij. Nee, de train. Maar je had ook bijnamen, wist je dat? Want je had op een gegeven moment, want toen wilden ze wat meer urban. Wat had Howard en Rouet?
Fresh Wagon.
De Fresh Wagon,
ja.
Op train. En toen, ik was een beetje raar, maar toen kwamen er allemaal jong gasten. Emilio, Stefan Pop, Henry, Thijs van Domburg.
Ja.
En die wilden ook een groepsnaam. En wij waren toen de Lorries. Weet je dat niet?
Nee?
Het is ook niet interessant misschien. Maar we hadden toen een bijnaam. Al die gasten waren allemaal de Lorries. En ik was opa Lorrie. Dat was echt... omdat wij er altijd achteraan kwamen zetten met alles. Super bekend. Het bestaat helaas niet meer.
Wat goed.
De Lorries mensen.
Ik was vooral benieuwd naar de shows daartussen, zeg maar. Want jij bent begonnen zo begin jaren 2000.
Ja.
Toen had je verder niet veel. Weet je, nu heb je ook nog Club Haug en in Utrecht Comedy Huis en zo. En de Comedy Train en Comedy Café, weet ik wat. Toen had je dat natuurlijk nog veel minder. Wat voor plekken speelde jij verder
nou,
nog?
Nou, wij hadden wel... dat was belachelijk. Comedy Train had de theatertour. Die hebben ze nog steeds.
Ja.
Maar dat was toen een tour in de grootste zalen van Nederland. Dus ik stond na 3 maanden gespeeld te hebben met Comedy Train, en eigenlijk nog niks kon, stond ik in Chassé, grote zaal. En dat was voor mij een beetje naar, want ik stond bij Comedy Train, de grote zaal. Toen ging ik veel later, 10 jaar later, met Rob Urgert. Toen stond ik in de middenzaal. En toen ging ik solo. En toen zei ik, ja, maar ik moet hier staan. Nee, jij staat in zaal 3. Dus mijn carrière ging omgekeerd, weet je wel. Ik ging van Chassé, grote zaal, middenzaal met Rob. En toen begon ik. Ja, het was eigenlijk de kleinste zaal, nog te groot.
Want wat is het kleinste aantal mensen waar je ooit voor gespeeld hebt?
Dat was in Brabant, ik geloof 19. We hebben weer een verhaal. Goed, dit doe je heel goed. Ik dacht in Heesch.
Ja?
Daar is die hebben een enorme theater. Het is een klein plaatsje. Enorm plaatsje. Maar die tribune... Die was exact, weet ik nog heel goed. Er waren 19 kaarten. En de tribune was 19 mensen breed. Maar lang, iets van 20. Er kon iets van 600 man in. Dat theater is belachelijk groot. Ja. Is te groot, maar heel groot. Maar dus, die mensen zaten allemaal op de eerste rij. Dus en toen hoorde ik... En toen, ik sta in de coulissen. Ik denk, oké, ik ga hier het beste van maken. Maakt niet uit. Misschien was het ook nog een try-out. En ik, oké, het wordt moeilijk. Maar kom op, Kees. Hè? Showbiz. Come on, buddy. En vlak voor ik opga, hoor ik een vrouw. Want je hoorde ze ook nog heel goed praten. Ja. Die hoorde ik van zeggen. Nou, kom op, mensen. Hè? Laten we ook even lachen. Hè? Laten we even leuk doen voor Kees. Voor Kees is het ook niet leuk om voor ons op te treden. Hier is hij! Goedenavond, dames en heren. Hier ben ik. Daarom hoort hij eigenlijk niet... het was wel een leuke avond. Want je gaat heel erg close met die mensen. Moet je met ze praten. Maar 19 man. En de tribune was 19 plaatsen breed. Dus precies alleen de eerste rij was bezet. En de 18 rijen erachter allemaal niet.
Oh, wat goed.
Ik weet het nog zo goed. Want ik werk vaak met beeld. En ze hadden daar wel een beamer. Ja, ik weet niet of je wat verstand van beamer, maar die was dan 15.000 dpi. Nou, dat is een ding, daar kun je mee op de maan projecteren. Weet je wat, dat hing er dan wel. Dus ze hadden een fantastische zaal, maar in een heel klein plaatsje. Dus dat komt alleen maar vol met de allergrootste namen. Dus ja, goed. Dus dat.
Top.
Ja.
Dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!